Wij gaan vanavond nadenken over zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. En in die zondag gaat het over het derde artikel van de apostolische geloofsbelijdenis. Zoals we dat zojuist hebben beleden in de woorden die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Dat grote gebeuren in de geschiedenis, de geboorte van Christus, de menswording van de Zoon van God. En dat is aan de ene kant een heel eenvoudig gebeuren, zou je kunnen zeggen. Zelfs een klein kind kan begrijpen wat er met Kerst gebeurd is. Een babytje in Bethlehem, een kindje in de kribbe, eigenlijk veel begrijpelijker dan Pinksteren, over die onzichtbare geest. Een klein kind kan het begrijpen en aan de andere kant is het zo'n groot geheim. Paulus zegt, groot is de verborgenheid van de godsvrucht. God geopenbaard in het vlees. Wie kan dat begrijpen? Eén persoon met twee naturen, God en mens, in één persoon. Dat geboren kindje, dat is de gegeven zoon. Dat het zo is, ja, dat is eenvoudig. Maar hoe dat nou precies zit, dat is een geheimenis. We gaan vanmiddag letten, midden in de zomer, op kerstfeest. Een beetje wonderlijk. Ik zet boven de preek, God geopenbaard in het vlees. En dan gaan we drie gedachten, naar aanleiding van deze catechismuszondag, met elkaar overdenken. Ten eerste gaan we letten op de diepe betekenis. Er staat in vraag en antwoord 35, wat is dat gezegd, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit Maria? Antwoord dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van Maria, door de werking van de Geest, aangenomen heeft. De diepe betekenis daarvan. Ten tweede gaan we letten op de rijke bedoeling. Er staat in antwoord 35, opdat, met het doel dat hij ook het ware zaad van David is, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En ten derde gaan we nog letten op het grote belang daarvan. Er staat in vraag en antwoord 36, wat voor nut, wat voor profijt, wat voor belang heb ik daar nou bij, dat de Heere Jezus heilig ontvangen en geboren is? Nou, het antwoord is dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. God geopenbaard in het vlees, dat schrijf ik boven de preek. En we gaan letten ten eerste op de diepe betekenis. Ten tweede op de rijke bedoeling en ten derde op het grote belang daarvan. Nou, gemeente, om de gedachte te bepalen, we zijn bezig met het grootste hoofdstuk van ons leerboek. Deel 2 van de verlossing. En nou gaat het in dat hoofdstuk van de verlossing over de middelaar, de Heere Jezus Christus, die de verlosser is. En we hebben al een aantal dingen van hem mogen horen. De namen van de middelaar, Jezus, Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, daar ging het vorige keer over. 4 namen. We hebben ook over zijn ambten wat gesproken. De 3 ambten. Hij is profeet, priester en koning. We hebben iets gezegd over zijn naturen, zijn 2 naturen. God en mens. En nu gaan we vanaf vanavond gaan we nadenken over de staten van de middelaar. 2 staten. De staat der vernedering, de lijn naar beneden. En de staat der verhoging, de lijn naar boven. Zondag 14, 15 en 16. Dat gaat over de staat der vernedering, de lijn naar beneden. En zondag 17, 18 en 19, die gaan over de staat van zijn verhoging. Wat wil dat zeggen? De staat van zijn vernedering en verhoging. Nou, een staat, Dat is een positie die iemand inneemt. Een wettige positie waarin je je bevindt. Afgelopen week hadden we twee trouwerijtjes. En die mensen die getrouwd zijn, het echtpaar, die bevinden zich nu in de huwelijke staat. Een rechter die kan je stellen in staat van beschuldiging. Daar heb je dat woord weer. Ons land verkeert gelukkig in de staat van vrede. De positie van vrede. En de Bijbel spreekt over de mens als over zijn doodsstaat. Dat is zijn positie voor God. Nou, als het nou gaat over de Heer Jezus en de staat van zijn vernedering, waarin hij de verlossing heeft verdiend, dan zien we dat die lijn naar beneden bestaat uit een aantal trappen. Als het goed is, is dat voor het merendeel van ons toch bekende stof. Categorisatiestof. Een aantal trappen. Het gaat steeds dieper naar beneden. Het begon bij kinderen, bij de kribbe. Die geboren is en toen geleden heeft. De lijdensbeker. En toen gekruisigd is. En toen ging het nog dieper naar beneden. Gestorven. En begraven en nedergedaald ter helle. Hij heeft zich zo diep vernederd. Ik weet niet of u die uitdrukking kent, dat zal wel de ouderen. Vroeger werd wel eens gezegd, ja, waar moet je nou naar de kerk gaan? Er werd wel eens gezegd, nou, waar God op het hoogst geëerd wordt en de mens op het diepst vernederd. Ik zal u vanavond eens vertellen, weet je wie nou op het diepst vernederd is? Dat is Christus. We hebben gelezen in Filippenzen 2 dat hij God zelf was, God gelijk. En hij is mens geworden, slaaf geworden, hij is gehoorzaam geworden, hij is zich vernederd tot de dood. Ja, de dood des kruises. Als er één zich tot het allerdiepst vernederd heeft, dan is het de heiland wel. Als een Jacobsladder, de staat der vernedering van boven naar beneden. En het ging steeds tree afwaarts, letterlijk afgedaald. En gemeente, dan vind ik het zo bemoedigend, zo troostrijk, dat de Heere Jezus niet halverwege is afgedaald vanuit de hemel, zo halverwege. En dat hij nou van ons vraagt of wij vanuit die aarde, dat wij nou ook halverwege hem tegemoet komen. Zodat we ergens halverwege elkaar ontmoeten. Nee, die hemelladder, die Jacobsladder, die staat van de hemel tot op de aarde. Van boven naar beneden. En nou, wij zijn niet halverwege afgedaald, maar helemaal tot waar wij ons bevinden. In het moeras van de modder. Afgedaald, zo laag neergedaald tot in op ons niveau, in onze ellende. Om ons daar uit die modderpoel op te rapen, op te nemen, eruit te trekken. En om zo te brengen in de hemel. Nou, dat doet er nou de middelaar, de Heer Jezus. Ja, hij heeft zich tot in de hel toe vernederd om ons helwaardigen in de hemel te verhogen. Nou, dat is de staat van zijn vernedering. En dan wordt er ook gesproken over de staat van zijn verhoging. Dat hij nadat hij het allerdiepste diepte vernederd is, dat hij toen is opgestaan. En naar de hemel is gegaan. En aan de rechterhand van de Vader zit. En straks zal wederkomen in grote macht en heerlijkheid. Het ging door het lijden heen naar de heerlijkheid. Al zou ik het voor kleine kinderen moeten zeggen, kindertjes, kinderen, scholieren van de basisschool, dan moet je dit maar onthouden. Het leven van de Heer Jezus bestaat uit 3 K's. De kribbe, het kruis en de kroon. Naar beneden en naar boven. Hij lag in de kribbe. Hij hing aan het kruis. En hij zit nu op de glorietroon. En hij draagt de gloriekroon. We zien dat zo mooi bij Jozef in het Oude Testament. Die lijn naar beneden. Door lijden tot heerlijkheid. En dat is nou zo'n voorbeeld ook voor de kerk nu op aarde. Die staat. Ja, gemeente, dat woordje staat, dat is belangrijk. Welke wettige positie neem ik nou in voor God? Nog niet zo heel lang geleden heb ik wat op de kring verteld over een heel bekend boek, wat de mensen vroeger massaal kenden. Vroeger hadden de mensen niet zoveel boeken in de boekenkast staan. Eigenlijk maar drie. Ze hadden de Bijbel, ze hadden Brakel en ze hadden Boston. Maar dat was wel genoeg. Meer hadden ze niet nodig. He, dan waren die eenvoudige mensen in Nederland, in Schotland, die hadden die drie boeken en vertaald. En dan waren ze toch diep ingeleid in de levende schrift. Nou, Thomas Boston, een hele bekende, die heeft een boek geschreven, De Viervoudige Staat. En dat is toch wel handig dat we dat onderwijs eens ter harte nemen vanmiddag. Dat is niet allemaal overbodige ballast. Dat kan een heel goed bagage zijn. Nou, die viervoudige staat, daarin schrijft Boston over, ja, zoals God ons geschapen heeft in het paradijs. Dat was de staat van de rechtheid, de onschuld, de reinheid. Zo volmaakt, goed. Geen zondesmet, geen zondevlekje, de staat der rechtheid. Ja, toen is er wat verschrikkelijks gebeurd. En toen kwam de mens, het mensdom, kwamen we terecht in de staat van de ellende. De staat van de staat der rechtheid, het paradijs, in de staat van de slechtheid. De ellende staat. Zondaars geworden. En als zondaars geboren. Maar weet je, daar heeft God wat aan gedaan. Hij zond zijn zoon. En de blijde boodschap is dat er nou een derde staat is. Dat is de genade staat. Door Christus verworven. En dat er nou straks ook een heerlijke staat is. In de hemel. De staat van eeuwige heerlijkheid. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Nou dit. Wat de mens was. Rein. Recht, oprecht, onschuldig in het paradijs. Wat de mens, u en ik, werden na de zondeval, zondaars. En wat we nou door genade weer kunnen worden. Kinderen van God. En eenmaal straks eeuwig zullen zijn bij hem. Van schepsel van God tot zondaar voor God, zo word ik geboren. Tot kind van God door zijn genade. En dan straks erfgenaam van God. Als je nou denkt, hè, over die eerste staat in het paradijs. Daar heeft God ons ingebracht. Als je nou denkt aan die staat van ellende. Daar hebben we onszelf ingebracht. En als je nou denkt aan die genade staat. En die heerlijke staat straks in de hemel. Daar zal God ons door genade in brengen. Wat een zegen als je van staat mag veranderen. Als het anders mag worden. Eertijds was ik duisternis, maar nu licht in de Here. Levend gemaakt door hem. Geboren als een zondaar, maar wederom geboren door zijn genade. Nou, dat is iets over dat woordje staat. Laten we nu eens gaan letten op wat er hier staat. De diepe betekenis van de geboorte van de Heere Jezus. Daar gaat het vanavond over. En als ik dan denk aan de geboorte van de Heere Jezus, dan vraag ik me allereerst af, kinderen, wanneer is dat nou eigenlijk gebeurd? Wij vieren dat 25 december. Maar wanneer is dat nou eigenlijk gebeurd? Nou, in ieder geval niet 25 december, dat geloof ik niet. Nee, het was niet midden in een winternacht. En het liep ook niet tegen het nieuwe jaar. En er was ook geen 's winters kou en ijs. Nee, dat niet. Dat in ieder geval niet. Nee, het was niet op die datum. Dat weten we wel zeker eigenlijk. He, want de schapen waren buiten in die nacht, in die geboortenacht, gewoon op het veld. Bovendien is de winter een onmogelijke tijd om een volkstelling uit te schrijven. Bij de geboorte van de Heer Jezus, tegen de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, toen ging een bevel uit van de keizer dat het hele volk moest worden ingeschreven. Nou, een volkstelling, dat moet je niet uitschrijven als het midden in de winter is. Dat zou onverstandig zijn. Er zijn verklaarders, misschien is dat interessant om even tussen haakjes te zeggen. Er zijn verklaarders die vermoeden, je komt niet verder dan een waarschijnlijk vermoeden, dat het misschien wel eens gebeurd zou kunnen zijn, zo tegen september, oktober, in de zevende maand van het Joodse godsdienstige jaar. Tijdens het Sukkotfeest, het Loofhuttenfeest. Zou kunnen. In ieder geval is een pelgrimsfeest wel een hele geschikte gelegenheid, een nuttig moment, om een volkstelling te organiseren. Want de mensen waren toch in beweging. Ze gingen dan naar Jeruzalem. Hè. Ze moesten naar Jeruzalem op dat loofhuttenfeest. Dus ze waren toch al in beweging. Ze waren op reis. En om dan een volkstelling te organiseren zou een nuttig moment zijn. Sukkotfeest. Loofhuttenfeest. Dan zaten die Joden in hutjes, in tentjes. Op een balkonnetje. Dan dachten ze aan de woestijnreis. En dan wordt het interessant, gemeente. Als je denkt aan die tekst uit Johannes 1. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En voor dat woordje wonen staat er in de grond. En het wordt getabernakeld. Hij heeft in een tent onder ons gewoond. Hé, dat is weer een link met dat sukkotfeest. Nou, hoe dat ook zij. Laten we eerst gaan denken over de geboorte als een nederige geboorte. Dat wil ik onder uw aandacht brengen. Een nederige geboorte. Wij denken vaak bij kerst aan lichtjes en liedjes. En sfeer en gezelligheid en lekker eten en cadeautjes misschien nog wel. Dat waait ook een beetje over. Maar het eerste wat ik op uw hart zou willen drukken is dit. Dat de geboorte van de Heere Jezus de eerste trap is van zijn vernedering. Hij moest geboren worden. Waarom? Om ons te redden. Die om ons te redden de hemel moest verlaten. En wat dat voor de Heere Jezus betekend heeft, mensen, daar staan we niet of nauwelijks mee stil. Hij wordt niet als een engel, een hoogst geschapen wezen. Dat zou wel een oneindige vernedering zijn, al zou de schepper het hoogst geschapen schepsel worden, een engel. Nee, hij wordt geen engel, maar een mens. En dan niet geboren als koningszoon, maar in de gedaante van een slaaf. Niet in een wiegje van satijn, maar in een kribbe. Niet in een paleis, maar in een stal, een grot. Niet in Jeruzalem, maar in een dorpje, Bethlehem. Lager en armer kan niet. U weet toch de genade van de Heer Jezus, dat hij, hoewel hij rijk was, om onzentwil arm geworden is. Een nederige geboorte, dat is onvoorstelbaar. Wat een vernedering dat voor hem de Zoon van God geweest is. Ik ga een voorbeeld geven, kinderen. Wat zou je, zomaar een simpel voorbeeld. Wat zou je er nou van denken al zou de zon, die heerlijke gloeiende bal aan de hemel, al zou nou die schitterende zon een glimwormpje worden. Dat maar een puntje licht geeft. Ja, dat is wel een heel erge verkleining en vernedering. Wat zou je nou van vinden als zou een engel een vlieg worden? Ja, dat zou je wel heel erg klein moeten worden. Ja, een grote vernedering. En toch, dat is eigenlijk nog niet zo heel erg, want het hoogste schepsel, de engel, zou dan het laagste schepsel worden, een vlieg. Dat is een gradueel verschil. En het hoogste van de planeten, de zon, dat zou dan een glimwormpje moeten worden. Maar het zijn beide schepselen, door God gemaakt. Maar hier gaat verder. Hier wordt niet een groot schepsel een klein schepsel, maar hier wordt de oneindige schepper, die wordt schepsel, slaaf. Al zijn glorie legt hij af, ons tot redding uit het graf. Laten we daarom deze Zoon van God eren, omdat hij zijn eer heeft afgelegd. Laten we daarom hem des te meer verheerlijken, omdat hij zich zo wilde vernederen. Dat hij geboren moest worden, zich zo vernederen. Weet je wat Augustinus zegt? Ik zeg het eigenlijk met huiver. Maar Augustinus zegt het, de grote kerkvader. Het is misschien een beetje schokkend dat ik het zeg. Maar Augustinus zegt dit. Een plastische uitdrukking. Elk mens wordt geboren tussen urine en ontlasting. En zo was het met de Zoon van God ook. Een nederige geboorte. Als ik denk aan de koningszoon. Zomaar een voorbeeld die vrijwillig paleis wil verlaten van zijn vader en met toestemming naar een ver land wil reizen en zijn vorst zijn mantel aflegt, zijn heerlijke mantel aflegt En dat hij dan naar dat verre land gaat om daar een slavenkleed aan te trekken. En niet om gediend te worden, maar om slavendienst daar te doen. Nou, zo was het met de Heer Jezus, de Zoon van de Koning. En nadat hij 33 jaar hier op deze aarde heeft gediend, als een knecht, als de lijdende knecht, toen is hij weer teruggegaan naar waar hij vandaan kwam. En toen heeft hij zijn heerlijke mantel weer aangetrokken. Ja, en aan de rechterhand van zijn vader gaan zitten. Hij heeft zijn goddelijke natuur, mag ik het eens anders zeggen? Hij heeft zijn goddelijke natuur verborgen achter het voorhangsel, achter de sluier van zijn menselijke natuur. Ja, al zou je de Heer Jezus op aarde hebben kunnen zien wandelen, dan zou je een gewoon mens, ja, zou je gewoon een rabbi, een jood hebben gezien. Achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur was zijn goddelijke natuur verborgen. De koning was incognito, vermomd. En toch, hij heeft zijn goddelijke natuur niet afgelegd. Er staat in antwoord 35 dat hij de eeuwige Zoon van God, die waarachtig een eeuwig God is en blijft. Hij heeft zijn goddelijke natuur niet afgelegd. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Zijn goddelijke natuur bleef, maar die was verborgen achter zijn menselijke natuur. En toch af en toe straalt er iets van de stralen van zijn godheid door de sluier van zijn mensheid heen. En de discipelen zagen daar wat van. Hè? Op de berg der verheerlijking, bij de wonderen die hij deed en het gezag waarmee hij sprak. Daar zag je iets van, dit is meer dan menselijk. Hier straalt iets goddelijks. Doorheen. Ja, gemeente, zo is het. Zo is het. De koning kwam bij zijn eerste komst incognito, in vermomming, als een slaaf, als een dienstknecht. Ik moest denken in de voorbereiding aan een verhaal van dominee Lachlan Mackenzie. Daar zal u waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Maar dominee Mackenzie was een dominee een paar eeuwen geleden in de Schotse hooglanden, in Aberdeen. En die had veel zegen op zijn bediening. Tientallen kwamen tot oprechte bekering. En die preekte een keer over die tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En hij wilde de mensen duidelijk maken, de kerkgangers, dat ze niet zagen en dat ze niet beseften wie zij buiten de deur van hun harten sloten. Hij klopt, maar ze hielden hem buiten. Ze beseften dat niet. Toen ging hij een verhaal vertellen. En dat verhaal kwam eigenlijk hierop neer. En dat trof de hoorders. Over een prinses en een bedelaar. De prinses was 21 jaar oud en die was op de huwbare leeftijd gekomen. En toen zei de vader, rijke vader, die zei tegen zo'n prinses, van, nou, dan moet je toch maar eens een man uitkiezen, uitzoeken. Want het wordt tijd dat je uitgehuwelijkd wordt. Nou, dat is goed, zegt die prinses tegen de vader. Nou, er kwamen allerlei ridders die kwamen om te dingen naar haar hand. Op een gegeven moment belde er iemand aan en dat was een bedelaar. En die stond daar in lompen met krukken. En die bedelaar die vroeg aan die prinses van, ik vraag je ten huwelijk. En dan keek die prinses is diep in de ogen van die bedelaar. En toen zei ze, dat is goed. Jij krijgt mijn hand, jij krijgt mijn hart. En zei die bedelaar, nou dan kom ik over een jaar terug, dan trouwen we over een jaar. En toen strompelde die zo weer weg. Nou, toen vertelde dan de vader van, en heb je al iemand gevonden? Ja, zegt zijn vader, ik heb die bedelaar, daar heb ik mijn hart aan gegeven. Nou, die man natuurlijk kwaad. En over een jaar, dan komt hij terug, dan trouwen we. En dan kwam hij over een jaar terug. En toen kwam hij niet meer als bedelaar, maar toen kwam hij als de zoon van de koning. Als een koninklijk figuur op een wit paard en ruiters en voetvolk en muziek. En dat was nou die bedelaar van vorig jaar. Hij was ten diepste de zoon van de koning. En gemeente, zo is het ook. Kijk, er zit om de Heer Jezus, er zit een geheim in. Er ligt om Jezus van Nazareth een geheim. Als je mensen vertelt van Jezus van Nazareth, dan zeggen ze, wat zien jullie toch in die man? Een goede man geweest, een historisch figuur, maar ik heb er niks mee, wat moet ik ermee? We zien geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. Maar als de Heilige Geest je ogen opent, als je hem diep eens in de ogen mag kijken, dan zie je in deze vreemdeling van Galilea, dan zie je in die vreemdeling, dan zie je iets van zijn heerlijkheid. Als je dat ziet, dan geef je hem je hart. Ben je verkocht? Dan ben je aan hem verknocht. Want je weet, ik zie iets goddelijks, iets koninklijks, iets heerlijks in hem. En als hij nou straks terugkomt, hè, dan zal blijken dat al degenen die nou de kant hebben mogen kiezen van die bedelaar, van die vreemdeling van Galilee, dat ze de goede keuze hebben gemaakt. Een nederige geboorte. Het is ook een wonderlijke geboorte. Ja, de geboorte van Isaac bij Sarah was wonderlijk, want Sarah was onvruchtbaar. Ze was al over de dagen heen. Kon geen kinderen meer krijgen. Nou, zo was het natuurlijk met Hanna, de moeder van Samuel, kon ook geen kinderen krijgen. Er werd erom gepest door Peninna. En zo zijn er nog wel meer te noemen. Ja, dat was, ze waren onvruchtbaar, maar hier is het nog wel mogelijker. Hier staat de maagd Maria. Die was zonder mans toedoen. Daar kwam geen man aan te pas, daar kwam de geest aan te pas. Er staat letterlijk in het grondtekst, ontvangenis van de Heilige Geest, daar staat het woord de conceptie. De conceptie is van de Heilige Geest. En de geboorte is gewoon. De ontvangenis is buitengewoon. En de geboorte is gewoon uit Maria. Ja. Hoe ging dat dan, dominee, met de Heilige Geest? Nou, dat staat in de Bijbel. De Heilige Geest, hè, die zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En toen Maria zei, mij geschieden naar uw woord. Toen ving de conceptie aan. Je begrijpt wat ik bedoel. Toen er geloof was in het woord van de engel, het woord van de Heere, toen heeft de Heilige Geest daarover schaduwd. En bij een schaduw denk ik aan een wolk. En dat klopt ook. Dat was nou die heerlijke Heilige Geest die als een wolk, als een shechina, als een wolk Maria overschaduwde. Toen gebeurde het. Een goddelijke vader en een menselijke moeder. We kunnen dat niet. Menselijke logica en biologie. Die slaat kapot op de kribbe van de Heer Jezus. Daar moeten we niet met biologische en met logische redeneringen over gaan nadenken. Het is een wonderlijke geboorte. Wonderlijk ook omdat de verlossing begint, gemeente, met iets heel kleins. Zeg, nou, is dat nou de verlosser? Ik denk bij een verlosser, een bevrijder, aan een krachtpatser als Simpson. Ja, dat is de man, dat is mijn held, dat is mijn held. Vond ik vroeger prachtig toen ik die verhalen van Simpson hoorde als jochie. Die man die had tenminste spierballen. He, dat was een man die had power, dat is een bevrijder. Als de Heer Jezus, als God de Vader, de Heer Jezus, als de bevrijder, als de verlosser zendt, dan zendt hij niet met eeuwig gesproken een krachtpatser. Maar dan schakelt God het allerkleinste, het allerteerste wat erin, dat schakelt God in. Dat is een lammetje. En dat lammetje, dat gaat de zonde de wereld wegnemen. Dan begint God met een baby, een baby. Zoals in het Oude Testament de verlossing begon bij een jochie, dat lag te huilen in een biezenmandje. Is dat nou de verlosser? Ja, dat wist Farao niet, en die dochter ook niet, maar dat was de verlosser. En als je nou kijkt, hè, in de kribben van Bethlehem, ik hoop dat je er vanavond met ogen van het geloof in dieper in mag blikken, dan zeg je, daar ligt een babytje, daar ligt een kind, en dat is nou de verlosser. Als God gaat bevrijden, gemeente, God openbaart zijn grootheid altijd in de kleinheid. Dat is een wet van het koninkrijk, die moet ik nog steeds leren. Ach, die moet ik nog steeds leren. Ja. Je zou het allemaal graag zo groots willen, hè? Zo massaal. Zou het nou daarin liggen? Ik moet het nog steeds leren. God openbaart zijn grootheid in de kleinheid, in de zwakheid. Komt verwonderd u in mensen. Een nederige geboorte. Een wonderlijke geboorte. Een aanbiddelijke geboorte. Ook dat. De deuren van de hemel gingen open. En daar kwam God niet in oordeel zoals bij de zondvloed, maar God kwam in genade. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Bethlehem. Ja, Bethlehem, als het gaat, gemeente, over de geboorte van de Heer Jezus, dan kan dat eigenlijk alleen maar bezongen worden. En daarom vind ik het fijn dat er rondom kerst, dat er heel veel gezongen wordt. Heel veel gezongen wordt. Bethlehem, de geboorte, laat zich het beste bezingen. Wonderlijk eigenlijk. Want Goede Vrijdag, het kruis, dat moet worden gepredikt. Het kruis moet worden gepredikt. En de opstanding, die moet worden verkondigd. Maar de geboorte, die moet worden bezongen. En dat gebeurt ook. Door de hemel en door de aarde. Bij de berichtgeving van de geboorte van Jezus Christus gaan de engelen, die hemelwezens, die gaan zingen in de velden van Efrata. Het wordt bezongen. En als het dan voor kerst 35, de eeuwige Zoon van God, die waarachtig een eeuwig God is en blijft. Als ik als het ware in de kribbe kijk, als ik in die kribbe neerzie, dan kijk ik liefhebbend op hem neer. Daar liggen mensen. En tegelijkertijd kijk ik eerbiedig tot hem op, want daar ligt een goddelijk kind. Die waarachtig God is en bleef. Dat hulpeloze kind is ook een goddelijk kind. Ik ga nog wat zeggen over die geboorte. Het was ook een vrijwillige geboorte. Niet alleen dat hij moest komen, die vernedering, maar dat hij nou ook wilde komen. Dat hij moest komen, daar kan ik alleen maar mijn hoofd buigen. Heere, dat nou door mijn schuld, dat u die hemelzalen moest verlaten om mij te redden. Dat dat niet ging door een woord te spreken uit de hemel, er zij verlossing en er was verlossing. Nee, hij moest komen. En dan buig ik mijn hoofd. Maar dat hij nou ook wilde komen, dat verblijft me nou zozeer. Hij deed het vrijwillig. Het is geen lot. Als wij geboren worden, is passief, dat is een lot. Dat overkomt, je hebt geen invloed in. Maar de geboorte van Jezus, dat was geen lot, was een daad. Daarom staat er in het antwoord dat hij het ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van Maagd Maria door de werking van de geest aangenomen heeft, actief. Dat heeft hij als Godzoon zelf gedaan. Ja, daar was God de Vader bij betrokken, die zijn Zoon gaf als een geschenk, alsjeblieft. Ook vanavond in de prediking, geeft. Hij heeft zijn Zoon gegeven in je schoot, alsjeblieft. En die zijn Zoon zond als gezant. En dat hij wilde komen. Terwijl hij wist, er is niemand die op me wacht. Net zoals bij Jozef. Zoals ik dat aanhaal in het begin van de preek. Vernederd en verhoogd. Net zoals bij Jozef. Zijn vader stuurde hem naar zijn broers. En hij wist, ze moeten me niet, ze haten me. En toch ging hij, vrijwillig. Al zou ik weten dat ik ergens absoluut niet welkom zou zijn, dan zou ik zeggen, ik blijf liever thuis. Ik blijf liever thuis. Mag ik bij u blijven, vader? Want ze moeten me niet. Een ongewenst kind. En toch kwam hij bij ons. Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. God de Vader gaf, zond. God de Zoon ging, vrijwillig. En God de Heilige Geest, staat er hier door de werking van de Heilige Geest. Die was er ook bij betrokken, die heeft zijn lichaam toebereid. Hebben we gezongen in Psalm 139 als een borduursel gevormd in de moederschoot van Maria. Uit de bouwstoffen, uit het lichaam van Maria, de vrucht van haar buik, is hij gevoed en gevormd. Een echt menselijk lichaam en een menselijke ziel. Vlees en bloed. En wat voor vlees en bloed dan? Gemeente, het wordt al wonderlijker voor me. Als je nou denkt aan de Heer Jezus die geen zonde heeft gedaan, geen zonde heeft gekend, dat hij nou ons lichaam en bloed, vlees en bloed heeft aangenomen, maar dat was wel, ja, dat was geen apart lichaam of zo. Net zoals wij. Net zoals wij. Niet zoals Adam. Adam had ook een lichaam. Vlees en bloed. Maar dat was toch anders. Adam voor de zondeval en Eva voor de zondeval, die hadden vlees en bloed. Er waren ook mensen natuurlijk. Maar dat was nog niet geschonden en beschadigd door de zonde. Maar als de Heer Jezus zijn lichaam aanneemt, vlees en bloed heeft aangenomen, die menselijke natuur, dan is het niet die ongeschonden natuur van voor de val. Maar hij is lager en dieper. Hij ging tot het uiterste. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Dat wil zeggen, dat lichaam dat door de zonde is ontluisterd, verzwakt. Dat de gevolgen van de zonde heeft moeten ervaren. En dat heeft de Heer Jezus in zijn lichaam. Hij heeft honger gekend. Kende Adam niet voor de val honger. Jezus wel. Hij heeft dorst gekend. Honger in de woestijn. Dorst aan het kruis. Kende Adam niet. Jezus wel. Wij ook dorst. Moeheid. Kan je soms ook zo onuitsprekelijk moe zijn. Zo uitgeput. Nou, er staat in mijn Bijbel, dus dat zal het ook wel in uw Bijbel staan, dat Jezus een keer 's avonds zo moe was. Ik zeg dan met mijn eigen woord dat hij zo moe was. Dat hij in het schip ging met zijn discipelen en dat hij op die houten vloer van dat bootje gelijk in slaap viel van moeheid. Jezus heeft gezweten. Bloedig zweet. Jezus heeft geslapen. De Jezus heeft geweend. Denk je dat Adam geweend heeft in het paradijs? Nee, die heeft geen traan gelaten. De Jezus wel. Zie je wel zo'n lichaam van dat wat verzwakt is. De Jezus heeft ook hartstochten gekend. Hij was echt mens. Net zoals wij. Hij heeft hartstochten gekend. Alleen zonder zonde. Maar hij heeft ze wel gekend. We moeten 100% in het vlees trekken. Hij heeft ook gekend. Droefheid. Droefheid. Vreugde ook. En vroeger zeiden ze wel eens, de Heer Jezus heeft nooit gelachen. Dat is natuurlijk volkomen onzin. Dat is volkomen. Hoe komen mensen daarbij? Die hebben de Bijbel niet goed gelezen. De Heer Jezus kende vreugde. Hij kende blijdschap. Ik denk dat de Heer Jezus als kind een blijmoedig, een vreugdevol kind geweest is. Hij was verblijd. Hij kende ook toorn, boosheid, woede. Woede, verontwaardiging, liefde, angst, angst. Fobie zouden we tegenwoordig zeggen. Fobie. Angst. En je kan soms wel eens zo angstig zijn. Angst voor de straat. Angst voor de mensen. Angst om jezelf wat aan te doen. Angst voor de dood. Angst voor de eeuwigheid. Angst voor de hel. En dan zeg ik je vanavond, er is er één geweest die weet wat angst is. Een engel weet dat niet, Jezus wel. In al mijn noden, angst en pijn en eenzaamheid en verlatenheid. Als je eenzaam bent, dat je in de steek gelaten wordt door je beste vriend. Of door je beste vriendin, Jezus weet wat dat is. Dat is zo'n troost. Dat hij nou vlees en bloed, dat hij mens geweest is. O gemeente, mag ik het met eerbied zeggen, dat kleine lichaampje in de kribbe. En ik bedoel dat zo eerbiedig. Zo kostbaar voor me. Die menselijke natuur van Jezus. Dat lichaampje in de kribbe, hè? Zo'n klein kindje. Dat als het ware zijn handjes vanavond vanuit die kribbe naar u uitstrekt. Om u te redden, de hemel verliet. Maar dat kleine lichaampje, dat werd groter. Hij heeft ook zijn kinderjaren gekend. De Heer Jezus is ook 8 jaar geweest. Net zo oud als jij bent. Of 9 of 14 jaar. De Heer Jezus is ook puber geweest. Toch zonder zonde. En elke jeugdjaar, 17, 18 jaar... leefde hij in de volkomen gehoorzaamheid van de lieve vader. Hij heeft die jeugdjaar geheiligd. En toen werd hij een volwassen man. En weet je wat ze toen met dat lichaam gedaan hebben? Dat vlees en bloed, die menselijke natuur. Toen hebben ze gerocheld. Toen hebben ze gespuugd op dat lichaam. En toen hebben ze dat lichaam verwond. En ze hebben dat lichaam gekneusd. En ze hebben dat lichaam beschadigd. Ze hebben dat lichaam gegezeld. Dat vlees, dat is opengereten. Vlees en bloed. En dat bloed, dat heeft gevloeid. En dat lichaam is gedood, vermoord. Dat lichaam is gekruisigd. En toen die al gestorven was, toen hebben ze hem nog een speerstoot nagegeven. En nou mens, wat doen wij nou? En als je nou niet in deze Jezus gelooft, hè, als je nou nooit eens voor deze Christus in elkaar bent gezakt op je knieën, dan ben jij degene vanavond die die speerstoot hem achteraan geeft. Want ongeloof is een dolk in het hart van de heiland. Nou, wat is daar nou allemaal de bedoeling van, gemeente? Er staat, zijn tweede gedachte, opdat hij ook het ware zaad van David is. Zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Gaat er een beetje sneller doorheen. We hebben nagedacht over die diepe betekenis. Ik ga nog iets zeggen nog over die rijke bedoeling. Er staat op dat met de bedoeling, is hij mens geworden opdat hij het ware zaad van David is. Ja, Maria, die was de moeder des Heren uit het geslacht van David. Dus de Heer Jezus is een zoon van David. Ten diepste wel een nakomeling van David. Ja. En daarom hebben ook zoveel mensen geroepen, o zoon van David, ontferm u over mij. En als je dat nou roept, hè, vanavond, voor het eerst vanuit je hart, dan luistert hij, dan komt hij. Ik denk dat het begin is van de waarachtige bekering. We hebben zojuist gezongen, het trof mij, de Heere zoekt waarheid in het gemoed. Hier, waarheid in het binnenste. En waar nou voor het eerst die zucht naar boven gaat, hè? O zoon van David, ontferm u over mij. Daar komt hij. En daar redt hij. Hij heeft nog nooit iemand voorbij gekeken die hem om hulp inroept. Hij is het ware zaad van David. Straks komt hij terug. Nu is hij vermomd als de vreemdeling, maar straks komt hij terug als de koningszoon. Zoon van David. Als de meerdere Salomo. Zaad van David. Een koninklijk figuur. Dan komt hij terug in heerlijkheid. Op het witte paard van de overwinning. Met veel ruiters en voetvolk bij hem. En met muziek die hem omringt. En dan zal hij Davids troon gaan beklimmen. Ja. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zal hij zijn rijk oprichten. Zijn rijk stichten. En dan zal het waar worden wat we gezongen hebben ten diepste. Psalm 138 vers 2. De als aardrijksvorsten zullen u, Heer, uw lof en eer alom doen horen. Wie? Als aardsrijksvorsten, alle vorsten van de aarde, zullen dan die zoon van David, die de glorietroon zal beklimmen en de gloriekroon zal dragen, die zullen dan zijn lof en eer alom doen horen. Wat een heerlijke tijd zal dat zijn. Heere, kom spoedig terug. Als de bedelaar, als de koningszoon zal komen. Er staat, hij is ook de broeders in alles gelijk geworden. De broeders in alles gelijk. Hij was niet alleen boven ons, maar hij kwam ook bij ons. Heel gewoon. Heel gewoon. De zoon van God als mensenzoon. Onder ons. De broeders in alles gelijk, als een bloedverwant. Als een Boas. Als een losser. Een verlosser. De Heer Jezus, die kan medelijden hebben met je verdriet. En hij kan delen in je vreugde. Een engel kan dat niet, die heeft geen gemoedsaandoeningen. Een engel weet niet wat het is om hier op aarde te wonen, te blijven, te leven. Maar de Heer Jezus wel, hij kent het van binnenuit, hij heeft doorgemaakt. Hij kan medelijden hebben met ons. Meeleven, medelijden staat in het Grieks sympathie, hij kan met ons sympathiseren. Ja, je voelt dat, hè? Als mensen hetzelfde hebben meegemaakt, dan zeggen ja, die spreekt er niet over, die spreekt eruit. Ik hoor het. Die weet wat het is. Die weet wat het is. Nou, de Heer Jezus weet wat het is. Om te huilen. En hij weet wat het is. Om blij te zijn. En hij is niet alleen medelijdend. Maar hij is ook machtig om te verlossen. Er staat, hij is de broeders in alles gelijk geworden. Gelijk geworden. Er staat er in de grondtekst een woord, dat is, weet ik het woord, simile, simile. Daar komt ons woord facsimile vandaan. Een facsimile, dat is Een nauwkeurige reproductie. De Heer Jezus is, mag ik dat zo zeggen, een nauwkeurige reproductie van ons mensen. Hij is de broeders in alles gelijk geworden. Ja. En ook daarin vind ik de Heer Jezus zo dicht bij me staan. Dat hij nou op hetzelfde niveau gekomen is. Weet je, vroeger had je in België een bekend verhaal, wat echt gebeurd is, van een zekere koningin Astrid. In België. En nou gaat het verhaal dat er in die haar tijd, dat er in een mijngebied een ernstige mijnramp was gebeurd. En toen koningin Astrid dat hoorde van die verschrikkelijke mijnramp, toen bedacht ze zich geen moment, maar ze ging direct diezelfde dag nog naar de plaats van het onheil. En weet je wat ze deed? Ze trok haar koninklijke kleren uit en trok gewone, eenvoudige kleren aan. Dezelfde kleren die de mijnwerkers vrouwen en die mijnwerkers mannen ook droegen. En zo begaf ze zich onder die verdrietige bevolking als een vrouw van het volk. En weet je wat de Belgen toen zeiden over haar? Toen zeiden ze later: nooit vonden wij onze koningin zo schoon als toen. Niet vanwege dat ze nou die eenvoudige kleren aan had, niet alleen dat. Maar juist, en daar komt het, omdat ze nou op die wijze zo dicht bij ons stond. En nou hoefde niemand zich te schamen om hun verdriet aan de koningin te vertellen. Daar was ze nou speciaal voor gekomen. En zo is het met de Heer Jezus ook. Dat hij God is, oh, daar aanbid ik hem voor. Maar dan huiver ik ook. Maar dat hij nou mens geworden is. Ik kan niet zomaar tot God gaan. Dat kan niet. Daar is God veel te heilig voor. Een verterend vuur, een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Ik kan niet zomaar tot God gaan als zondaar. Maar ik kan wel zomaar tot de Heer Jezus gaan. Omdat hij de broeders in alles gelijk geworden is. En nou hoeft er geen kind bang te zijn. Hoor je dat? Hoor je dat, kinderen? Nou hoeft er geen kind bang te zijn voor de heiland. Nee. Ik zeg u, gemeente, op grond van de schrift. Als u het in uw hart haalt om uw kinderen angst voor de heiland bij te brengen in de opvoeding, dan doe je het hartstikke verkeerd. Dan doe je het op een zondige manier verkeerd. Je moet je kinderen nooit angst bijbrengen voor de heiland. Je moet ze wel bang maken voor de zonde, dat wel. Want dat is verschrikkelijk zonde. Maar je moet ze nooit bang maken voor de heiland. Want hij is er nou speciaal voor gekomen. Hij heeft zijn gloriekleed afgelegd. En hij is de broeders in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde, dat niet. De Heer Jezus hoeft de kinderen geen nieuw hartje. De Heer Jezus hoefde niet wederom geboren te worden. Want dat hulpeloze kind was een goddelijke kind, was ook een heilig kind. Ja. En nou het wonder, gemeente. Ach, ik zeg wel een hoop vanavond, maar ik kan het eigenlijk niet goed, ten diepste niet goed uitdrukken. Hij die God was, die geen zonde heeft gekend, hij was geen zondaar. Daar lag een blanke baby in de wieg. Blank van hart. En nou is het zo wonderlijk, hè, dat hij die geen zonde heeft gekend, met een rein, wit, blank hart geboren. Niet met een zwart hart. Dat nou diezelfde Heer Jezus, dat hij nou wel tot zonde is gemaakt. Hij is God gebleven. Hij is mens geworden. En hij is op het kruis tot zonde gemaakt. Hij heeft geen zonde gekend. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één, niet één. Maar er is een uitzondering, dat is Jezus. Hij was die ene reine uit die onreine moeder. Hij die geen zonde heeft gekend, is toch tot zonde gemaakt. En wat voor nut hebben wij daar nou van? Nou, dan staat er in antwoord 36, wat is nou het belang daarvan? Nou, dat hij onze middelaar is, dat is de derde gedachte. Het grote belang, dat Hij onze middelaar is. Nou, daar heb ik eigenlijk voldoende van gezegd. Hij is de middelaar. Die zowel God is als mens. Die de kloof overbrugt. Die de belangen van God behartigt, maar ook de belangen van ons. Onze behoeften, onze begeerten, onze nood. Dat Hij de brug is tussen God en mij. Een middelaar. Een mediator. Een middelaar. Die zijn handen naar ons uitstrekt. En dat begint al in die kribben. Die kleine handjes. Die later doornageld zullen worden. En dan zal Hij als middelaar straks een bloedstreep zetten door mijn rekening. Onze middelaar staat er. Ziet u het? Onze. Niet voor gevallen engelen. Die kunnen nooit meer zalig worden. Die krijgen geen één kans meer. Geen één kans meer. De duivel en de demonen kunnen nooit meer zalig worden. Die zijn één keer gevallen en die zullen voor eeuwig verdoemd zijn. Maar nou is hij de broeders, hij is mens geworden. Wij krijgen nog een kans. Hoeveel kansen krijg je, dominee? Eén. Dat is nu. Dat is tussen de wieg en het graf. Je krijgt maar één kans. Geen herkansing. Maar je krijgt een kans en dat is groot. En dat is een wonder, want de duivel krijgt dat niet. Maar ik krijg het wel. Hij is de gevallen engelen voorbij gegaan. Maar de gevallen mensen, die kunnen, die moeten zalig worden. En dat kan ook, want er is een middelaar die mij weer met God verzoent. En eigenlijk is het zo eenvoudig. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Wat moet ik dan doen? Nou, dan moet ik knielen bij die krib en me vastklemmen aan het kruis. Zien op dat lichaam dat daar hangt aan het hout. En dan ben ik zalig. Ja, dat Hij onze middelaar is. Ik ga het nog sterker vertellen. Weet je dat die middelaar voor u geboren is? Het is voor u geboren. Het is voor jou geboren. Het is uw kind, ten diepste, die aan u geschonken wordt. Op dat geboortekaartje van de Heer Jezus. Ik heb er al heel wat in mijn kast liggen. Maar ik heb nog nooit een geboortekaartje gezien waarop staat: met dankbaarheid en blijdschap geven wij de kennis dat er voor u geboren is. Nee, met dankbaarheid en blijdschap geven wij dat er bij ons geboren is. Maar op dat geboortekaartje van Jozef en Maria, van de Heer Jezus, staat niet dat hij voor hen geboren, Jozef en Maria. Maar de engel zegt: u is heden geboren. Dat is evangelie. Dat kind dat wordt in mijn schoot gelegd. Moet de Heer Jezus dan nog een keer in mijn hart geboren worden? Kan ik ook niks mee. Kan ik niks mee. De Heer Jezus hoeft nog niet een tweede keer geboren te worden. Eerst in de stal en dan in mijn hart. Kan ik niks mee. Weet je wat wel nodig is? Niet dat Hij nog een keer in mijn hart geboren wordt of zo. Nee. Het is wel nodig dat dat kind wat u nou in de prediking wordt aangeboden, dat je nou net als een Simeon je handen uitstrekt en dat je dat kind nou ontvangt. En dat je naar dat kind ziet en dat je dat kind nou aan je hart drukt. Dan ben je zalig. Dan kan je juichend heen gaan. Zingend. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dan staat er dat hij onze middelaar is, nou ben ik bij de laatste zin. En dat hij nou met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Als ik kijk naar mijn leven, van de moederschoot tot de aardeschoot, van de wieg tot het graf, van de conceptie tot de begrafenis, dan is mijn leven één zwarte lijn. Vol met zonde, vlekken en smetten. Maar als ik nou naar zijn leven kijk, hij heeft het als het ware helemaal overgedaan. Van de wieg, van de conceptie, van de moederschoot van Maria tot de schoot der aarde. En dan wordt er gesproken over zijn onschuld en perfecte heiligheid, waarmee hij nou mijn leven, dat zo zondig is, bedekt. Zodat God mij in Christus aanziet. Als wit. Als rein. Als zonderloos. In hem. Hij bedekt als het ware mijn leven. En waar het nou met mij verkeerd ging, reeds van het uur van mijn ontvangenis af, waar het nou bij ons verkeerd ging, vanaf het begin dat verkeerd ging, daar begint het werk van de verlossing. Mijn zondige ontvangenis en zijn heilige ontvangenis. En hij doet het als het ware helemaal over. Ik moest denken aan Elisa, toen dat kind dood was, die Sunamitische zoon, toen dat kind dood was, hè. En dan staat er bij Elisa dat hij zich helemaal uitstrekte zo over dat kind heen. Wonderlijke geschiedenis. En als dan Elisa zich helemaal buigt, zich identificeert met dat kind, dan komt dat kind tot leven. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Dat de Heer Jezus met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zondig leven volkomen bedekt. Dan ziet de Heer geen ongerechtigheid meer in zijn Jacob en geen zonde meer in zijn Israël. Gemeente, als er bij ons een kind geboren wordt, dan zeggen we en dan schrijven we met blijdschap en dankbaarheid. Maar als ik nou nadenk over dit kind vanavond, dan geeft dat kind niet alleen blijdschap en dankbaarheid, maar dan geeft dat kind zaligheid en heerlijkheid. Strekt u uw handen uit. Zou je hem ook wel eens aan je hart willen drukken? Zou de Heer Jezus wel eens een zoen willen geven? Een kus op zijn handjes. En een kus op die doorboorde voeten. Amen.